Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, fijn dat je luistert. Ik praat vandaag met Levi van Gelder. Zijn werk vertrekt vanuit een interesse in fanfictie. Het fenomeen dat fans van een bepaald boek of bepaalde serie zelf een verhaal schrijven met hun lievelingspersonages en een verhaal dat zich kan afspelen in alle mogelijke omstandigheden. Levi onderzoekt via performances, video's, sculpturen en uiteraard geschreven verhalen hoe fanfictie ingezet kan worden als queer verzet en herovering van geschiedenissen en bestaande ficties. Dat doet hij onder meer vanuit de huid van het personage van Utsa, een ijsmummie van 5300 jaar oud, de drag tegenhanger van Utsi, de ijsmummie die in 1991 in de Alpen is gevonden. Welkom Levi, leuk dat je er bent.
Hallo, dankjewel voor die mooie introductie.
Ja, graag gedaan. Ja. Je creëert al een tijdje werk vanuit Utsa, een personage eigenlijk. Hoe ziet zij eruit?
Utsa is... Mensen hebben haar omschreven als dat ze een beetje lijkt alsof Kate Moss een baby heeft met een zongedroogde tomaat. Ja, dus ze heeft lang blond haar. Ja. Ze heeft een soort van natural lip flip, want ze is 5000 jaar in het ijs gelegen. Dus waarschijnlijk heeft ze een klein beetje gefaceplant in het ijs en is die lip zo naar boven gevallen.
Wat we nu bij influencers zien, soort van
ja,
die omhoog gespoten zijn.
Ja, dat is zij geïntroduceerd eigenlijk. Ah, ja, maar dat kostte dus niks. Dat was gewoon 5000 jaar in het ijs. All natural. Uh-huh. Geen ogen, dus lege oogkassen. Ze is wel een lijk. Dat is ook wel belangrijk om te zeggen. Dus ribben, tiny waist. Want Utsi had ook een genetische afwijking, waardoor de 12e paar aan ribben niet zijn gevormd. Dus daarom heeft ze een skinny waist, laten we het zo zeggen.
Zeker?
Ja, ik weet niet.
Korte rokjes.
Sinds een jaar heeft ze besloten dat ze toch open-toed shoes kan dragen ook. Daar was ze een beetje onzeker over de tenen. En toen heeft ze die stap gezet en dat is heel goed onthaald geweest.
Want haar tenen zijn gewoon bot eigenlijk?
Nou, de tenen zijn toch wel een beetje... Ja, de epidermis, zeg maar. Dus de buitenste laag van huid is overal afgerot. Dus dat doet niet zoveel voor de tenen, zeg maar. maar dat werd goed onthaald. Dus daar is ze heel blij mee. Ik weet niet of ik er zo goed heb omschreven.
Ik denk het wel.
Ja.
Zij is de tegenhanger van Utsi. Een ijsmummie die gevonden is in de Alpen. De oudste van Europa.
Ja.
Waarom was Utsi die ideale figuur om deze tegenhanger op te bouwen?
Goeie vraag. Ik ben begonnen met Utsi met mijn artistic research. Dus dat is eigenlijk, kan van alles betekenen. Toen ik op het Sandberg Instituut zat. Dus dat was in 2018 ben ik daar begonnen. Dus al een tijdje geleden ben ik al bezig met Utsi. En oorspronkelijk was ik vooral aan het onderzoeken wat archeologische artefacten, hoe die soort van de politiek van de tentoonstelling van archeologische artefacten in natuurhistorische musea. Ik had een soort impromptu guerrilla performance gedaan in het natuurhistorisch museum in Wenen, want daar heb je zo'n klein figuurtje van Venus van Willendorf. Had ik een mascottepak gemaakt. En,
hele dikke vrouw, hè? Uitpuilende borsten, uitpuilende buik.
Klopt, ja.
Ja. En dan in het licht van body positivity? Of hoe
nee,
heb je het benaderd?
Niet per se. Ik denk dat het onderzoek was vooral meer hoe reageren. Het ging vooral een beetje over de idee van reproductie. Dus als je zo'n klein figuurtje hebt in een museum en die moet constant aan de haal gaan met alle reproducties. Je hebt bij het Natuurhistorisch Museum heb je een gigantische banner die daar hangt, die 20.000 keer zo groot is als het daadwerkelijke beeldje.
Ah,
en eigenlijk heb je constant eigenlijk een gevecht met die reproducties. Ook met het internet natuurlijk. En als je dus zo'n life-size figuur naast staat, wat er dan zou gebeuren of hoe toeristen daarmee in de haal zouden gaan. Uiteindelijk kwam ik terecht bij Utsi. Want los van allemaal kleinere artefacten die... Nou, wat interessant is aan Utsi is natuurlijk omdat er een hele reeks aan andere complexiteiten bij komen kijken, omdat het een stoffelijk overschot is van een persoon. Dus er zit, los van het feit dat er een bepaalde archeologische waarde aan zit, is het ook een hele... is het heel lastig om te bedenken hoe je met een lijk van iemand omgaat. En zeker als het een lijk is met die zo oud is. Want die 5000 jaar die er overheen gaat, dat maakt het gewoon een heel vreemd object in zekere zin.
Ja.
Maar goed, in ieder geval.
Dus er zitten ethische complicaties aan.
Ja, ethische complicaties.
Er zit een element van spektakel in, want je laat dat zo zien.
Ja.
We kijken naar een lijk.
Ja.
En we zijn daar trots op.
Ja, uiteindelijk. Ik heb daar een aantal werken over geprobeerd te maken. Want ik was daar graag geobsedeerd mee. Ik ben daar naar het museum geweest in 2019. En vooral heel erg onder de indruk van. Ik zal het een beetje omschrijven. Het is het Museum voor Archeologie in Bolzano. Maar het is eigenlijk gewoon het Uzzi Museum. En je hebt daar dus heel veel spectaculaire maquettes en allemaal artefacten die gevonden zijn rondom het lichaam van Uzzi. Uzzi dus in 1991 gevonden, 5000 jaar oud. Dus een van de oudste natuurlijke mummies in de wereld. Dus sinds de vondst in 1991 meteen een vrij belangrijk soort van posthumaan celebrity geworden. Brad Pitt heeft zelfs een tattoo van Uzzi op zijn onderarm.
Echt?
Ja.
Waarom?
Ja, dat is een goede vraag. Er staat ook nog eens Invictus onder. Dus ik denk dat het iets voor hem gaat over een bepaalde uithoudingsvermogen van zo'n lichaam.
Ja.
Ik weet niet, dus er komt weer een hele mannelijke retoriek bij kijken of zo. Maar dat is ook het hele verhaal van Uzzi in zekere zin. Als je Uzzi googelt en hoe ze dat verhaal uit wetenschappelijke vondsten hebben geëxtrapoleerd, zeg maar. Dat wordt zo vervolgens ingevuld met onze aannames en vooroordelen over wat een prehistorische mens eigenlijk omvat. Dus dat is vaak een heel patriarchaal en heteronormatief idee van zo'n oermens. Van zo'n holbewoner, zeg maar. Ze hebben zelfs een recreatie gemaakt van hoe het hij eruit zou hebben gezien. En die lijkt precies op Wim Hof, de ice guru.
Mm.
Die, het is de Nederlandse health guru die altijd van die ijsademoefeningen doet.
Ja,
en ook heel problematisch is. Die komt ook vaak terug in mijn werk.
Ook geloof ik van huiselijk geweld beschuldigd wordt. Hè?
Huiselijk geweld en klisma's in het Vondelpark.
Ah, ja. Ja,
ja, ja. Dat is er ook nog eentje.
Het is een heel ander hoofdstuk weer inderdaad. Maar,
ja, nou, die goed. Komt er wel over. dat komt, de klisma's komen terug in mijn fanfictie.
Okay.
Maar goed, je hebt dus een hele soort van 3D engaging entertainment spektakel in dat museum. Waar wel een soort van over het algemeen een wetenschappelijke objectiviteit overheen hangt en een bepaald respect. Maar dan heb je een gigantische grote metalen muur en een kleine wachtrij waar een groep toeristen staan. En dan kan je voor een paar seconden kan je dan door een klein raampje kijken waar een klein beetje condens overheen zit. En daar ligt dan dat lijk. Daar ligt dan dat lichaam. En die muur is zo intens en dat raam is zo klein. En daarachter is een soort van zo'n limbo dat ik alleen maar heel erg het gevoel had dat dat lichaam zo geneutraliseerd is en buitenspel is gezet. En dat verhaal eigenlijk compleet uit dat lichaam is getrokken en verplaatst is naar dat verhaal en geactiveerd is in de geschiedschrijving van de prehistorische mens, wat natuurlijk ook ons heel erg vertelt over hoe wij onszelf zien als mens. En dat heeft denk ik mij heel erg geïnspireerd om daar verder mee te gaan. In eerste instantie een aantal projecten meegedaan die voor mij gewoon niet heel goed werkte. Maar tijdens COVID was ik verveelde ik me, zoals veel andere mensen. En ik was de L-word aan het kijken. Dat is een serie van een groep lesbische vrouwen uit 2004. En ik heb vroeger heel veel fanfiction geschreven, toen ik 16 was. Hunger Games fanfiction vooral. En dat was een hele tijd waarin ik heel veel schreef met heel weinig writersblok. Dus toen dacht ik, ik wil weer creëren. Ik voelde het hele plat landschap en ik kon niks maken. Dus ik dacht, ik moet weer fanfiction schrijven. En ik was de L-word aan het kijken. Dus ik dacht, ik ga daar fanfiction over schrijven. Maar ik kon me niet echt goed voorstellen om mezelf daarin te verplaatsen. En ik was nog een beetje met Uzzi bezig, omdat ik daar net een project over had gedaan. En toen dacht ik, oké, Uzzi stapt de planet binnen. Dus dat is het café waar alle vrouwen, lesbische vrouwen met elkaar hangen.
In Los Angeles, hè?
In Los Angeles, ja. En Utsi werd dus Utsa, want als je in de L-word bent, dan speel je niet mee als je geen lesbische vrouw bent. Dus ze liep de L-word binnen, of ze liep de planet binnen en de rest ontvouwde zich eigenlijk vrij automatisch. Dat was één hoofdstuk, dat werden een aantal hoofdstukken. En toen verplaatsten ze zich naar verschillende media franchises en andere verhalen. En door het schrijven ontwikkelde zij een soort van alternatief, een alternatieve identiteit, wat heel soort van recht tegenover dat geëxtrapoleerde heteronormatieve verhaal staat. Dus een soort van hele radicaal queer, niet eens radicaal queer eigenlijk. een extreme hedendaagse variant, een fanfiction schrijver in ja. zekere zin.
Doe je daar maar een soort van recht aan Utsi? Hoe zie je dat? Hoe zie je de waarde van die fanfictie?
Het ding is, ik probeer het zelf altijd een beetje in te zien in een soort van context van, zeg maar, over-identification in zekere zin. Want zo'n Utsi, ik denk wat voor mij belangrijk is in het ontwrichten van zo'n van prehistorische mensen, van dat lichaam, zeg maar, is om als zo'n Judith Butler die omschreef drag als een manier om de naden in gender te tonen, zeg maar. Dus in mijn hoofd zie ik soort van deze prehistorische drag of de manier waarop ik fanfictie schrijf of zo'n prehistorisch karakter in de hedendaagse wereld zet, een manier om de naden in geschiedschrijving te laten zien. En soort van wetenschappelijke vondsten en historiciteit die vaak als vrij objectief worden beschouwd, neer te zetten als een vrij extreme subjectiviteit.
Als een keuze.
Ja, of ja, gevoed door een soort van wetenschappelijke paradigma in plaats van dat wetenschappelijke feiten zijn. En ik denk dat als we nadenken over wat een prehistorische mens zou kunnen betekenen voor ons, dan zijn er heel veel manieren van leven die denk ik anders zijn dan de manier, soort van de laat-kapitalistische deadlock waar wij in zitten. Maar constant, juist omdat er denk ik misschien zo weinig geschreven bewijs is, wordt het alleen maar een soort van Fred Flintstone. Wordt het tot een soort Fred Flintstone gemaakt.
Dus we zitten in een bepaalde levenshouding, in een bepaald systeem. En omdat we daarin zitten, gaan we de weg terug in dat licht omschrijven eigenlijk. Dus we kunnen het alleen maar zien in het licht van wat voorloopt op wat wij nu aan het doen zijn.
Ja.
Jij hebt dan die reeks performances Utsa writes fanfiction. Mm-hmm. Je zit in de huid van Utsa. Je leest die fanfiction die zij geschreven heeft. Wat je al zei, ze plaatst zichzelf in The Hunger Games, The L-Word. Wat betekent die performance voor jou? Wat gebeurt daar als zij voorleest voor een publiek?
Het is wel grappig, want oorspronkelijk ben ik begonnen met het schrijven van die fanfiction. En ik had nooit de intentie om te gaan performen. Ik heb ook geen performance-achtergrond zelf. Maar op een gegeven moment had ik genoeg geschreven aan die reeks aan fanfiction die begon in de L-word en dan naar andere universa doorging, dat ik dacht van oké, dit is best wel een interessante syllabus, of vond ik in ieder geval, aan teksten. En ik wil die graag voordragen. Maar ik kan het natuurlijk niet als mezelf doen. Dan moet ik het doen als Utsa, die inmiddels was ontwikkeld door die hoofdstukken heen. Wat interessant is wat fanfiction dat doet. Want het is natuurlijk oorspronkelijk een soort van tool, ook vaak voor jonge tieners, om hun identiteit te ontwikkelen en om hun desires uit te spreken als misschien in hun omgeving, in hun thuisomgeving, daar niet echt de ruimte is om dat te doen. Dus denk ook weer een soort van manier is om je te ontwikkelen door het soort van terugeisen van aan de haal te gaan eigenlijk met populaire media.
Zoals jij het ook hebt gedaan toen
Zoals
je
ik
was.
Het heb gedaan met de Hunger Games, ja, zeker. Ja. Dus toen dacht ik, oké, ik wil het gaan performen als Utsa zelf. En toen een hele goede vriendin van mij, Laila Elaloui, zij is kostuumontwerper en stylist. En toen ben ik bij haar aangeklopt en hebben we samen het pak ontwikkeld. En ben ik eigenlijk gewoon de bühne opgegaan. Eerste performance bij Purdue, en het was echt was doodeng, want ik had daar geen achtergrond in en ik dacht, wat ga ik allemaal doen? Maar daar was wel meteen een goede respons op en er zit heel veel humor in het schrijven, maar op een of andere manier had ik niet heel goed rekening mee gehouden met dat er dat het zo ja, als humor onthaald zou worden, zeg maar. Dus mensen vonden het vooral, denk ik, heel grappig. Wat natuurlijk heel leuk is. Maar dat heeft, denk ik, wel heel erg een richting gegeven voor het project dat ik ben gaan performen. En het is een beetje een soort van vervormde stand-up comedy, in zekere zin.
Want het verhaal zelf, je moet natuurlijk dan de Hunger Games kennen, je moet de L-word kennen, yeah, om echt te snappen wat je aan het doen bent, wat je geschreven hebt.
Ja, niet per se, zou ik zeggen. Het is natuurlijk, het zit echt vol met heel veel referenties, want het zegt dan Hunger Games en de L-word. Maar in die tekst, als het dan een L-word fanfiction hoofdstuk is, dan zitten er ook weer allemaal andere referenties in naar teksten en films en boeken en populaire cultuur dingen, internet dingen. Dus uiteindelijk denk ik dat niemand echt al die... Ze zijn vaak ook heel niche, dat ze de niche references begrijpen. Maar ik zie het een beetje als een soort van, alsof je aan het scrollen bent over een soort TikTok feed, dat je gewoon geïntrigeerd kan zijn door de abundance, zeg maar, de veelheid van die van content wat daar opkomt. En hopelijk wordt dat een beetje aaneengeregen door het feit dat je een karakter voor je hebt zitten die heel uncanny is. Mm. En ook een beetje awkward en een beetje wanhopig. Want het is altijd heel duidelijk dat het zij heel graag haar eigen verhaal wil doen. Ze wil heel graag haar verhaal voorlezen. En ze is heel erg gefocust op eigenlijk een alternatief bieden op dat verhaal wat door wetenschap is
neergezet eigenlijk. Ja. Voor haar is neergezet.
Ja, en haar eigen stem laten horen.
Wat natuurlijk heel veel voorkomt nu. Ik bedoel, jij bent fanfictie gaan schrijven omdat dat een manier is om je eigen stem te laten horen.
Ja.
Nee, maar dat het voor die hele community belangrijk is.
Mm-hmm.
Überhaupt is het je stem laten horen, een agency krijgen,
mm-hmm,
een groot thema nu. Persifleer je dat ook een beetje op een bepaalde manier? Als het grappig wordt en zij wanhopig is eigenlijk?
Mm-hmm. Nou, ik denk fanfiction, als ik kijk naar die communities, en ik heb daar ook op forums en zo gepost. Ik denk dat het een stem laten horen is. Het is misschien meer, heeft meer een soort van dagboek aspect. Dat je het heel erg. Ik denk dat mensen best wel vaak ook fanfiction schrijven en het niet publiceren. Dus ik denk dat er zit natuurlijk heel veel persiflage in. En er zit heel veel satire in. Maar ik neem dat fanfiction deel eigenlijk best wel serieus. Omdat ik echt denk dat het een manier is en een tool is om ook in een. Ik ben opgegroeid in een rondom media en mijn vocabulaire is gebaseerd op, en mijn referenties zijn gebaseerd op internet en online media. Dus zelfs een soort van als ik maatschappelijk kritisch zou willen bedenken hoe ik zou kunnen bestaan buiten het kapitalistisch systeem, is dat alsnog de taal die ik spreek. Dus ergens voelt het dan naïef om te bedenken hoe ik mezelf daar buiten zou kunnen plaatsen. Dus wat ik misschien in mijn werk probeer te doen, is ook gewoon een opdracht naar mezelf. Om te denken van, oké, hoe kan ik dat reappropriaten? Hoe kan ik dat soort van terugwinnen? En hoe kan ik een bepaalde geletterdheid creëren in media om als een soort van prosumer, dus als een producer en een consumer, aan de haal te kunnen gaan met mijn met mijn bronnen.
Ja, om het in te zetten in plaats van eraan te proberen te ontsnappen, wat eigenlijk niet mogelijk is. Als ik je
luister. En ik denk dat fanfiction daarom ook interessant is, omdat het natuurlijk totaal geen winstoogmerk heeft, omdat alles copywritten is. En je kan daar eigenlijk binnen in dat systeem helemaal niks mee. Dus het is echt een. Als je dat ervan afstript, dan wordt het dus echt iets van oké, welke wat staat er dan centraal is, denk ik, die sense van community, maar ook identiteit en desires. En dat is dus meer dat dagboek aspect, denk ik. En ik denk dat daarom is het ook een bepaalde tool voor, ja, zoals drag dat misschien ook is, terugwinning, is fanfictie dat denk ik ook. En daarom in een hele vreemde manier vond ik dat logische tools om in de handen van Utsa te geven. Om te zeggen van oké, als jij een lijk bent, een prehistorisch lijk,
stel,
waarvan het hele verhaal is een ontheemd lijk die dan achter in zo'n koelcel ligt. En dat verhaal is uit je darmen getrokken. En wordt vervolgens in zo'n expositie en over je hele wereld verspreid. En je kan niet spreken. En je kan niet eens ontbinden. Omdat je in een staat van conservering zit. Welke tools zou ik je dan aan willen reiken?
Ja, dan kun je wel een dosis fanfictie gebruiken.
Ja.
Eigenlijk als, ja. Als therapie.
Een dosis dragon, een dosis fanfiction.
Ja, wat mooi.
Ja.
Is dat ook voor jou het queeren van de geschiedenis?
Ja.
Op een bepaalde manier?
Ja, zeker. En ik denk dat dat een heel breed begrip is. Ik denk dat dat gewoon... Het alternatief wat ik bied is natuurlijk heel extreem. Ze is een fanfiction schrijver, ze is een proto-influencer. Ze probeert constant een sponsorship met Vos te krijgen.
Wat is dat, Vos?
Vos is Vos Water. Vos Water, Vos Water, sponsor.
Moet je drinken?
Als je luistert. Alsjeblieft. schrijft seks in, dus met Brad Pitt. Het is vrij extreem. Maar uiteindelijk denk ik dat ja, het biedt een het is een alternatief. Het is om de categorieën van denken te ontwrichten. En haar daar een soort van overal tussen te plaatsen, tussen verschillende disciplines en te queeren.
Ja. Heel mooi hoe je dat aangeeft, dus hoe dat een instrument kan zijn tegenover die grote geschiedenissen en hoe wij kijken naar het verleden. Hoe verhoud jij jezelf persoonlijk tot Utsa? Is zij een personage? Is zij een alter ego? Mm-hmm. Hoe zie je dat?
Ze is wel echt een alter ego, maar er zit wel een bepaalde schizofrenie bij in het werken met een alter ego. Maar wat eigenlijk ook heel fijn is, ik was met een tutor, ik zit nu bij de ateliers en ik had met een tutor, ik zal geen namen noemen, erover dat... Die zei, want ik had het over alter ego, en die zei, oh ja, als ik e-mails stuur over onderhandelingen over budgetten, dan schrijf ik het altijd vanaf een assistent. Want dan durf ik wat meer te eisen voor mezelf. En dan kan ik mezelf een beetje distancieren van mezelf. Dat zou ik niet durven als mezelf.
Oh, wow.
En ik denk dat dat een beetje omvat hoe ik als Utsa mezelf tot veel meer kan profileren en veel meer durven en veel meer... Dat is ook wat drag, denk ik, doet. Het is een masker waarin je ook heel veel gêne achter je kan laten. En veel makkelijker kan maken en veel makkelijker kan schrijven. Misschien is fanfiction ook een beetje dat masker, want je stapt in een andere wereld. En je hoeft niet jezelf te zijn en je hoeft niet de regels te bedenken. Dus er is al een soort van wat. Dus ik denk dat alter ego mij heel erg heeft geholpen om te maken. En te doen en mezelf haar de wereld in te zetten. Anders was ik denk ik ook nooit gaan performen. En het is soms ook heel fijn om als derde persoon over iemand te kunnen praten. Ik ben een beetje haar manager, zeg maar. Ik ben een beetje de Kris Jenner van Utsa.
En eigenlijk valt denk ik in fanfiction de, laten we zeggen, de kwalitatieve norm of de druk dat het heel goed moet zijn een beetje weg.
Yeah.
Ik neem aan dat de community vrij vriendelijk is naar wat je schrijft en niet zegt, dit is slecht geschreven, stop ermee.
Ja. Yeah.
Is dat ook bevrijdend, dat je niet die druk hebt die je ergens in de kunstwereld natuurlijk wel hebt?
Zeker, ja. Zeker. Daarom, ik zeg maar, het schrijven wat ik doe is heel inconsistent. Soms is het meer essayistisch en soms is het meer proza. Het is totaal niet consistent, maar het valt altijd onder de noemer fanfiction. En ik denk dat het dat ook een verwachtingspatroon weghaalt, zeg maar. En ik denk dat fanfiction, als ik denk naar hoe ik vroeger fanfiction schreef, was het heel... kwantitatief hoogwaardig.
Ja.
Omdat ik gewoon echt... Ik heb echt 300.000 woorden aan Hunger Games fanfiction geschreven. Het is echt heel veel. Maar het was niet goed. Het was echt niet goed. Maar daar gaat het inderdaad.
Je liep gewoon leeg eigenlijk.
Ja, je loopt gewoon leeg. En je wilt gewoon schrijven. En je wilt over die karakter schrijven. En je wilt het verhaal ontwikkelen. En natuurlijk... probeer ik de hoofdstuk ook wel goed te schrijven nu. Maar ja, er zijn gewoon minder regels, denk ik, ja.
Tegelijkertijd laat je dit zien in een kunstcontext. Dus ik kan me ook voorstellen dat er dan toch ergens weer het stemmetje komt van... ja, maar het moet wel goed zijn, het moet artistiek interessant zijn. Toegankelijk wellicht, op een bepaalde manier. Hoe denk je daarover na? Waar moet het project dan voldoen voordat Utsa het licht ziet?
Ja, toegankelijk heb ik altijd... op een of andere manier, ja... Ik denk dat mijn teksten niet heel toegankelijk zijn, maar daarom probeer ik dat op andere manieren te waarborgen. En in performance door humor en door punchlines en door het neer te leggen. En dat je het gewoon visueel een sterk beeld hebt. Dat er altijd wat naar te kijken is. En dat je gewoon een karakter ziet van... Oh, ik heb een tekst geschreven en het is heel dense. En je snapt er niks van. Maar ik wil jou heel graag vertellen waar ik het over wil hebben. En ik denk dat op die manier kan je best wel... Dat hoop ik in ieder geval. Best wel ontoegankelijke teksten toegankelijk maken.
Yeah.
Maar of daar dan vervolgens... Want ik schrijf het ook niet in op de manier dat ik wil dat alles begrepen wordt. En dat alles uitgepluist moet worden. Ja, dus toegankelijkheid... Dat is voor mij altijd een beetje... Dat meandert een beetje. Dat is een beetje een spel. En daar ben ik ook constant... naar op zoek, zeg maar, wat de juiste balans is. En dat verschilt natuurlijk ook per context waar je werk presenteert en per medium.
Ja.
Ja. En de kunstcontext is ook wel interessant, want ik zit natuurlijk, presenteer het eigenlijk voornamelijk, eigenlijk misschien uitsluitend in de kunstwereld. Maar dat is ook een interessante, als het dan gaat over het ontwrichten van disciplines en van bestaande structuren, dan omdat het drag is en omdat het zo'n extreem figuur is, wordt ze ook meteen heel erg een goed karakter voor satire. En ik denk dat satire heel erg bestaat in de context waarin je satire presenteert. Dus heel automatisch, heel snel eigenlijk, toen ik ben gaan performen, werd het ook een manier van satire op de kunstwereld. En om daarop te reageren. En dat is...
En welke dingen pak je dan aan? Of welke dingen gaan dan opvallen?
Ik heb een aantal hoofdstukken geschreven waarin ze... Eentje is... heeft ze een bijbaantje als female figure van Jordan Wolfson in het Stedelijk Museum. En dan komen Jordan Wolfson en Beatrix Roef langs. En dan heeft ze een kleine flirtsessie met Beatrix. Mm-hmm. En er is er eentje waarin ze in het MoMA is. En daar is Marina Abramović. En dan komt Jemima Kirk langs van Girls. Maar dat is meer dan geschreven werk. Ik heb een keer een speech gedaan voor de graduates van de Rietveld. Dat was ook wel, dat is natuurlijk gecontext. Dat is nog een hele specifieke context, want dat is niet beschreven kunstwereld. Maar dan heb je het over de Rietveld Academie.
En wat kun je dan, in het geval van Roef bijvoorbeeld, in het Stedelijk, wat stel je dan aan de kaak of wat kun je daarin kwijt?
Ja, dat is een goede vraag. Ik moet even kijken, ik moet even dit hoofdstuk naar boven laten komen. Ja, wat, het is vooral een, ja, ik vind het, ik denk dat een flirt met Beatrix Roef in het Stedelijk Museum, ja, er zitten een aantal kleine... Ja, moet ik dat niet zeggen. Er zitten een aantal kleine sneren naar Jordan Wolfson.
Hij liet toen die pop zien, hè? Die hele gewelddadige pop die in die zaal heen en weer stuitte.
Die aan het dansen was, ja. En in mijn... Die lijkt een klein beetje op Utsa. Omdat ze ook een soort van masker op heeft... dat eigenlijk op hetzelfde punt van het gezicht breekt. Ook lang en blond. Dus het leek mij een soort van grappige parallel. En in principe denk ik niet omdat ik heel veel kritiek hoef in te schrijven... Als ik verplaats naar die contexten, dan denk ik dat... Ja, voor mijn gevoel spreekt dat tot... Ja. Er gebeurt al wat, zeg maar.
Ja, ja. Je trekt ze mee in de context van Utsa.
Ja.
Waarmee je misschien eigenlijk zegt... er zit eenzelfde mate van sensatie in... of eenzelfde, misschien wel wanhopigheid die Utsa heeft om iets... Mm-hmm. Om grip te krijgen op die gekke digitale wereld waarin we in zitten. En de verlangens die daarbij horen. Het verlangen om een influencer te zijn, gesponsord te worden. Zo die hele draaikolk van belangen en verlangens.
Ja, ik denk dat er zeker in zit. Ik denk dat alle input die ik tot me neem, probeer ik... Dat vind ik ook het fijne aan fanfiction en schrijven als Utsa, is dat... er een hele soort van horizontale pool komt aan referenties. Dus als ik Harry Styles Smut fanfiction gebruik als een input... of Dance Moms als een reality-serie uit de US... maar ik ben ook een Lacan-reader van Zizek aan het lezen... en dan 1000 Plateaus. Dat is allemaal één plat veld. Mm. Waarin ze aan het dansen is, zeg maar. En waarin ze aan het maken is. En dan komt Beatrix Roef en dan komt Stedelijk Museum en Jordan Wolfson komt daarbij. En uiteindelijk wordt dat een soort van hele ingewikkelde constellatie aan referenties. Maar dat voelt dus niet zo ingewikkeld, omdat er geen hiërarchie tussen zit. Dus je kan daar gewoon uit plukken.
En jij bent het centrale punt daarin. Want het komt allemaal door jou binnen.
Precies. En daarom, als ik daar dan over schrijf, dan zit daar ook eigenlijk vrij weinig oordeel over, denk ik. Over al die media en die punten.
Ja.
En ik denk dat, natuurlijk zitten er af en toe een soort van opmerking in waarin dat daar ergens sturing in probeert te geven. Maar ik denk dat ik vooral die momenten met elkaar wil laten bestaan. En dat netwerk wil creëren. En daar misschien humor overheen wil gooien. Want ik denk, voor mij is humor ook een manier van frictie. Een soort van compound maken van twee events of objecten die misschien, waarvan je niet met elkaar zou verwachten. Een soort van metaforische bang te maken. Waardoor je als toeschouwer denkt, oh, daar moet ik even over nadenken. En dat wordt dan grappig. Dus ik denk dat ik vooral die, ja, ik denk dat ik dat vooral probeer te doen. Dus als ik dan referentie uit de kunstwereld pak, dan komen die vrij non-hierarchisch daarbij kijken. En dan kan ik daar vervolgens over spreken. Of wat ik daar dan vervolgens over zeg. Ja, dat is voor de kunstcritici om uit te blijven.
Ja, dus je schrijft daar geen sociale satire mee of zo. Het is niet opgezet om een punt te maken. Het is eigenlijk gewoon het scheppen van die wereld. Laten zien van dit is wat er gebeurt als je anno nu al die invloeden bij elkaar raapt en daar een wereld mee bouwt.
Ja, en dan wordt alles ook raar,
zeg
maar. Dan wordt de kunstwereld ook raar en de kunstwereld is heel raar.
Yeah.
Dus als je die in die context zet dan en je pakt de raarste momenten, want uiteindelijk is het niet any other tentoonstelling die ik erbij pak. Ik denk dat Female Figure is een hele emblematische en ook best wel vreemde showcase van een hele grote kunstenaar. En er komt inderdaad heel veel spektakel bij kijken, zoals je zei. Maar ze zijn heel raar.
Ja. Is dat ook gewoon een gevolg van opgroeien met het internet? Dat alle bestaande, zeg maar, als je 20 jaar eerder was opgegroeid, dan waren dingen in zekere zin logisch nog. Of zeg maar langzaam gevormd. Ja. We hadden een bepaalde verhouding tot elkaar. Je kunt nu inderdaad TikTok of Instagram openen en met de meest uiteenlopende dingen om je oren geslagen worden. En daar moet je iets mee als je ervoor kiest om die apps te openen.
Ja.
Laat je dan ook zien, dit is de wereld waarin we nu leven. Of zo kan die eruit zien. Ja. En voor je buurman is hij weer heel anders, omdat hij weer andere algoritmes heeft.
Ja. Nee, dat is zeker. Dat is, het is best tragisch eigenlijk natuurlijk ook. Maar ik denk dat ik hoop natuurlijk daar ook wel, want daar kom je misschien weer terug naar die mediageletterdheid. En dat ik denk van oké, maar ik probeer er sens van te maken voor mezelf. En daar alsnog het te reactiveren op een manier waarop het voor mij sens maakt. Want dat is misschien het enige wat je kan doen. Want ja, zoals je, ja precies zoals je zegt. Als je nu kijkt naar het internet en een TikTok feed en je weet gewoon niet meer waar dingen vandaan komen. Alles zijn gewoon los zwevende simulacra die niks met elkaar te maken hebben. En het is dan aan ons om daar enige waarheid uit te trekken of enige origine. En dat lukt vaak ook niet eens meer. Dus ik denk inderdaad
dat is wel beangstigend, toch?
Ja, een hele heel enge gedachte eigenlijk.
En dat andere mensen jouw eigen wereld niet meer volledig kunnen volgen. Mm-hmm. Dat zou ik ook beangstigend vinden. Dus inderdaad, dat je het zelf al niet eens begrijpt. Of tenminste, dat de worsteling is om er zelf begrip van te krijgen.
Ja.
En het dan ook nog eens te kunnen delen.
Mm-hmm.
Hoe is voor sommige mensen een digitale detox een hele goede oplossing? Gewoon telefoon weg en weer terug naar de offline wereld.
Ja.
Zou dat voor jou een optie zijn?
Waarschijnlijk. Ja. Voor mij of voor mijn practice?
Voor allebei.
Voor mij was voor mijn persoonlijk denk ik heel goed.
Ja?
Voor mijn practice denk ik niet zo goed.
Wat gebeurt er dan? Zou dat langzaam verdorren en weggeblazen worden door de wind, denk je, die hele digitale wereld die je hebt gecreëerd? Althans, de effecten daarvan?
Nou, ik op een of andere manier, ze zit natuurlijk, ik denk de manier waarop het een soort van orkaan of een whirlwind is van die referenties, dat suggereert misschien een vrij hedendaagse eternal now, zeg maar. Is dat als je alle content die je consumeert, die zijn in, is in de afgelopen 24 uur gemaakt, zeg maar. Het gros van de content die we, als je een beetje scrolt op TikTok of op Instagram of whatever. En ergens is dat grappig, omdat zij een beetje ook in de eternal now of in de eternal never zit, omdat zij gewoon in een staat van conservatie zit en ja, er geen toekomst of verleden is. Er is alleen een soort van nu. Nu ben ik mijn train of thought kwijt. Wat was de vraag ook weer?
Nou, of het zin zou hebben om dus helemaal offline te gaan. En wat gebeurt met die wereld dan? Wat de waarde daarvan?
Ja, dus ik denk dat wat dat betreft de pool aan referenties suggereren naar nu. Maar ik denk ook wel dat op een gekke manier probeer ik het zes referenties altijd een beetje. Ik maak altijd een grap dat, of dat als Utsa, dat alle referenties voor 3250 BCE, die begrijpt ze. En dan van 3250 BCE tot 1991, toen was ze in het ijs.
Ja.
Dus dat snapt ze niet. En dan vanaf 1991 is ze weer de references.
Oh, ja.
Dus al haar references zitten in die twee tijdvakken.
Ja.
Wat in principe interessant is, want in 1991, volgens mij in dat jaar, heeft Baudrillard een essay geschreven over science fiction. En dat science en fiction soort van als twee categorieën ontbonden zijn en in elkaar overlopen door cybernetische structuren en het internet. Dus dat zijn natuurlijk best wel veel profetische schrijvers zoals Mark Fisher, die vrij vroeg aan de bel hebben getrokken van hey, de hele realiteitszin is aan het verdwijnen door het internet. Dus wat dat betreft is het een interessante periode waarin Utsa eigenlijk weer tot leven is gewekt. Want het is een beetje die regression naar ja, entropie, naar digitale entropie waar ze in zij heeft geleefd. Dus wat is dan antwoord op de vraag? Kan Utsa offline gaan? Ja, maar dan wordt het wel saai, want ze zit in een koelcel en ze kan niet veel andere dingen doen.
Ja.
Ja.
Dus online is haar way out. Is haar manier om, ja, om te interacteren met de wereld.
Om haar situatie te ontstijgen.
Wat natuurlijk voor iedereen zo is, eigenlijk.
Ja, zeker.
Het is ook lekker om in die digitale wereld te hangen, omdat daar van alles kan.
Ja.
En je in ieder geval geprikkeld wordt.
Ja.
En niet alleen maar op de straat kijkt vanuit je huis.
Ja, zeker.
Er zit iets treurigs in. Toch wel. Ja, er sluipt iets treurigs in. In het gesprek.
Het is altijd heel comedy, maar het is heel tragisch.
Ja.
Ze zit in zo'n koelcel en het is een heel tragisch verhaal eigenlijk.
Ja, en toch zit er humor in. En dat is natuurlijk ook gewoon de menselijke conditie. In ieder geval, zo kun je het presenteren. Mm-hmm. Binnenkort is er weer een open tentoonstelling bij de ateliers.
Mm-hmm.
Wat ga je daar laten zien?
Ik ben bezig met een film over Utsa. Surprise. Dat is een. Het werd een 5-channel. Dus ik heb 5. Want ik heb best wel veel hoofdstukken geschreven. Dus vanuit Utsa inmiddels. Dus ik wilde graag. En ik heb best wel wat kleinere projecten gedaan. Performances en kortere video's. Maar ik heb het gevoel dat altijd het project een beetje tussen de naden van al deze dingen zat. Dus ik was eigenlijk op zoek naar misschien iets alomvattender werk over Utsa, wat ze het introduceren naar een nieuwe kijker en wat meer van die verhaallijnen zou introduceren. Dus ik heb 5 hoofdstukken gekozen, of ja, 4 eigenlijk en een introductie. En die vertaald naar een film. Dus het zijn 5 scènes, de eerste. Ik zit te denken, hoeveel ga ik vertellen?
Ja, doe er 1 of 2 misschien.
Ja, ja.
Om een teaser.
Nee, ze begint in ieder geval, ze introduceert haarzelf vanaf de operatietafel. Dus er zijn 2 Italiaanse wetenschappers bezig met een autopsie op haar darmen. Of ja, een autopsie. Ja, ze is een lijk, dus het is een autopsie. Dus nu doen ze dat niet zoveel meer, maar toen ze net gevonden was, waren ze dat veel aan het doen. Maar dan legden ze de darmen open en dan kijken ze wat voor darmresten erin zaten, om te kijken wat het zie als laatste had gegeten. Dus daar zijn 2 chirurgen mee bezig, maar daar heeft zij een beetje lak aan en zij introduceert haarzelf op vrij Utsaanse wijze aan de kijker.
Als een soort vlogger ook weer.
Als een soort influencer, als een vlogger, als een fanfiction schrijver.
Ja.
Vertelt waar ze mee bezig is, wat rumors die ze wilt weerleggen. Mensen zijn aan het tweeten of exen of Instagram reelsen of wat mensen ook gebruiken. En dan gaan we naar 4 fictieve werelden van haar schrijven. De eerste is een hoofdstuk in de Utsi Lee Dance Company. Dat is een persiflage van de Abby Lee Dance Company. Dat is een van de serie Dance Moms. Dat 2012 is het volgens mij begonnen in een US-Amerikaanse serie. En het gaat over een groep meisjes die altijd danswedstrijden doen. En je volgt hun moeders eigenlijk vooral, die alleen maar ruzie aan het maken met elkaar zijn. De Dance Moms. Maar je hebt 1 danslerares, Abby Lee. En die begint iedere, die is vrij toxic. En die begint iedere aflevering met een ranking. Een soort van piramide op een spiegel van alle kids. Dus die geeft bottom of the pyramid. En die vertelt dan heel haar fijn waarom zij zich niet goed, waarom ze niet goed geperformed hebben de afgelopen wedstrijd. Dus Utsi Lee, die staat voor de spiegel en die revealed die ranking, die piramide aan de kids. Ja. Of wat ze hadden meegedaan aan de Miss Prissy Kissy Epistemologist Dance Competition in Columbus, Ohio. En ze hadden een dansroutine gemaakt over de Gothic Flatline. Of Utsi Lee had die gemaakt. As described by Mark Fisher. En die hadden de kids gewoon niet goed genoeg uitgevoerd. Ja, dat is het eerste hoofdstuk. Ja, dan moet je dat gewoon laten weten.
Dan verdien je het.
Ja, dan verdien je het.
Dus eigenlijk laat Itza ook zien de gekte die we met z'n allen als mensheid aan het creëren zijn. Dus de rare verlangens in wat we uitwassen die uitmonden. En misschien wel door alle tijden heen. Ja. Ik bedoel, zij is 5300 jaar oud.
Ja. Ja.
Of denk je dat het in toenemende mate gekker is geworden? Is dat ook een beetje de conclusie die we kunnen trekken?
Ja, goede vraag.
Dat is natuurlijk ook weer terugredeneren vanuit het heden naar het verleden. Zo van toen was het ongetwijfeld
ja, gek genoeg,
in essentie anders.
Zeg maar, ik denk dat het ze daar zelf heel graag antwoord op zou willen geven. En daar veel over zou hebben zeggen. Maar omdat zij eigenlijk gewoon dus van vooral in het ijs heeft gelegen, weet ze daar dus eigenlijk niet heel veel over. Mm-hmm. En eigenlijk is ze, hoeveel 30? Als ze in 1991 geboren zou zijn, hoe oud zou je dan nu zijn? 34?
Ja, zoiets.
Ja. Dus op een of andere manier zit er een soort van grappige discrepantie tussen dat ze ook een soort van prehistorisch wezen is en ze weet over de oorspronkelijke leven. Maar ze heeft ook heel veel gemist.
Ja.
En dus ik denk misschien dat ze daarom ook zo obsessed is met de hedendaagse staat van zijn en technologie. Dat ze kent alles van daarvoor en wat er nu aan de hand is. En daarom gaat ze daar ook zo'n soort van onkritisch misschien mee aan de haal.
Ja. En blijft een fascinerend spiegelpaleis eigenlijk, wat je optrekt. En ook een spiegel die ons voorgehouden wordt als het gaat over social media en nou ja, de verlangens die we daarin uiten. Ja. En die daaronder zitten. Wanneer kunnen we het gaan zien? Bij de ateliers.
15 mei is de opening bij de ateliers. En dan is de tentoonstelling te zien tot en met 1 juni. Ja, en wordt heel leuk, denk ik. Ook 9 jaargenoten die allemaal fantastisch werk aan het maken zijn.
Ja, zeker.
Heel leuk.
En Utsa in een 5-channel
En Utsa in een 5-channel. Ook nog een installatie, andere sculptuur. Dus het valt genoeg te zien, denk ik. En ik ga ook nog een guided tour doen. 2 guided tours door de, als Utsa, door de tentoonstelling.
Ah.
Dus als je Utsa in levende lijven wilt zien, open-toed en al.
Miniskirt.
Dan moet je spoedig zijn.
Waar doen we dat? Of via de website van de ateliers?
Van de ateliers, denk ik. Ja,
kun je inschrijven.
Ik weet niet wanneer dat online gaat. Maar ik ga 2 timeslots een toertje doen.
Dankjewel, leuk dat je er was.
Ja.
En doe Utsa de groeten.
Ik doe het de groetjes. Dankjewel.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.